In 1 Samuel 23 waren wij de vorige keer terechtgekomen en gebleven trouwens ook, waar wij twee, nou misschien drie, verschillende geschiedenissen vinden met dezelfde strekking uiteindelijk, want er komt er toch elke keer op neer dat David weer ontkomt. Dus David ging eruit, daar zijn we vorige keer mee geëindigd. In vers 13 is dat, toen maakten zich David en zijn mannen op omtrent 600 man en ze gingen uit Kehila. De groep is weer gegroeid, ik neem aan dat er wat volk uit Kehila zelf met David en de zijnen meeging. Maar niettemin, ze trokken uit Kehila, ze waren ook daar niet veilig, naar waar ze maar konden gaan staat er. En toen aan Saul geboodschapt werd dat David uit Kehila ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken. Want het blijkt toch moeilijk om David, al is dan een groep van 600 man, om David te lokaliseren, laat staan te verslaan. Dat komt daarna. Maar daarover gaat toch dan de rest van het hoofdstuk. Maar eerst lezen we in vers 14, en David nu bleef in de woestijn in de vestingen. Wat van alles kan zijn, kan ook gewoon rotsen zijn, bergtoppen, weet je veel wat. Maar in ieder geval in plaatsen waar men zich goed verdedigen kon. En hij bleef op de berg in de woestijn Zif. En een plaats om je goed te verdedigen is uiteraard nooit het dal, maar op de berg. Dan moet de vijand tegen het hoogje op en dat valt niet mee, hè. En vanaf de berg kun je gewoon stenen naar beneden rollen, zal ik maar zeggen. Sneeuwballen, wat het maar is, hè. Maar goed, op de berg. Vandaar dat steden gewoonlijk inderdaad hoog gebouwd worden. En denk maar aan Jeruzalem. Hoog, uiteraard. Is beter te verdedigen. Hij bleef op de berg in de woestijn Zif. En Saul zocht hem alle dagen, doch God gaf hem niet over in zijn hand. Dat wil zeggen, God zorgde voor David. Daar komt het op neer. Niettemin, Saul ging uit, vervolgens staat er in vers 15, daar zijn we kennelijk weer een poosje verder. Als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel, namelijk zijn leven, te zoeken, zo was David in de woestijn Zif, in een woud. Woestijn Zif heet het. Waar de locatie precies is, weten we niet. We weten alleen tamelijk nauwkeurig dat David hier, de hele rest van het hoofdstuk trouwens ook nog, zich bevindt in het gebied van de stam van Juda, maar kennelijk ver naar het zuiden. Hoe ver weten we niet, want veel van die plaatsnamen kunnen we niet meer lokaliseren, bestaan alleen vermoedens over. Maar het zuiden van Juda, wat in die dagen blijkbaar ook minder een woestijn was dan dat het tegenwoordig is, overigens. Maar ja, je zit hier nog een paar honderd jaar dichter bij de dagen van een land overvloeiende van melk en honing enzovoorts. Hè. Dus men kon daar inderdaad leven. Dat woord Zif is wel een aardige, omdat het eigenlijk gewoon Nederlands is. In theorie betekent het zoveel als vloeibaar maken. Dat is de grondbetekenis van de uitdrukking. Maar in de praktijk heeft het de betekenis van zuiveren, dan wel zeven. Ziften mag ook in het Nederlands, zodat u ziet dat onze woorden die komen hier vandaan, hè, komen allemaal uit het Hebreeuws. Wat het illustreert is feitelijk een heel andere waarheid die wij in de Bijbel tegenkomen, waar ik me aarzelend over spreek, omdat de schriftgedeelten die het noemen, nou niet meteen over ons gaan, niet over de gemeente zal ik maar zeggen, maar de algemene gedachte in de Bijbel is dat Israël zelf als volk, hoe dan ook, wanneer dan ook, waar dan ook, uit het land verwijderd zou worden, een land waarin het ongelovig was. En u weet waar ik het over heb, want dat loopt onvermijdelijk uit op de beide ballingschappen van de beide huizen van Israël. En wat daarover geschreven staat is dit, dat Israël buitenslands gezift zou worden, gezeefd, namelijk gezuiverd zou worden. zodanig dat het uiteindelijk ook als volk tot geloof zou komen. Daar heb ik een paar schriftgedeelten bij elkaar opgeteld in de Gouden Geit. Die laatste, dit soort dingen noem ik altijd wat standaard verzen. Niet omdat dat de enige verzen zijn die het zeggen, maar omdat ze duidelijk zijn, het meest voor de hand liggen. Dat is bijvoorbeeld Deuteronomium hoofdstuk 30, waar heel neutraal overigens staat dat als Israël in de toekomst alsnog tot bekering zal komen, dan is dat in het buitenland. Niet in het land, namelijk. En hoe dat komt, ja, er zal hen in het buitenland wel het evangelie gepredikt zijn, al staat dat er niet bij, dat is één ding. En het andere is, het volk is blijkbaar toch rijp gemaakt op een of andere wijze daarvoor. Gezuiverd, gezeefd. Zo u wilt. Maar in Deuteronomium 30 lees je dat, hè? Vanaf vers 1 gewoon. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Deze zegen of deze vloek, uit de voorgaande paar hoofdstukken overigens, die ik u voorgesteld heb. Zo zult gij het weder ter harte nemen. En ter harte nemen betekent tot geloof komen. De uitdrukking wordt later in dit hoofdstuk ook nog eens gebruikt en daarna aangehaald rechtstreeks uit dit hoofdstuk in Romeinen hoofdstuk 9, wanneer men met het hart gelooft, met de mond beleidt enzovoorts. Hè. En dat gaat daarover Israël. Dus ter harte nemen wil zeggen tot geloof komen. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. Onder alle volken waarheen u de Heer gedreven heeft. Dat wil zeggen dat ik weinig hoop heb voor een Joodse staat wat dat betreft. Men is daar in het land en daar is weinig van te verwachten. Men komt pas tot geloof in het buitenland. Vandaar dan ook, en dan ga ik maar even op een detail in. Vandaar dan ook dat wij weliswaar uit de profetieën leren dat men ooit daar in Jeruzalem de naam des Heren zal aanroepen. Aan het eind van de 70ste week van Daniel blijkbaar. Dat zou je zo zonder meer bekering moeten noemen. Maar of dat geloof is, dat is nog een ander ding. Geloof in de Bijbel is namelijk geloof dat Jezus is de Messias, of andersom gezegd, dat de Christus is Jezus. Zo staat het in Handelingen bij gelegenheid ook. Alleen die kent men dan nog niet. Maar wat er gebeurt, wordt uitgebreid beschreven in elk geval in Zacharië 14. Dat zijn zo van die standaard teksten, er zijn er meer, maar ik noem die meest bekende. In Zacharië 14, waar dan sprake is van dat overblijfsel de stad uitvlucht, was door de Olijfberg en uiteindelijk terechtkomt in een plaats in de woestijn, waar we het nou verder niet over zullen hebben. Maar het is pas daar dat men tot geloof komt. Dat wil zeggen, het is daar dat men zal zien en geloven. Met de opmerking in de kantlijn, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. En dat betreft ons. En zien en dan geloven, dat betreft Thomas. Maar Thomas was nou eenmaal een uitbeelding van de bekering van Israël. Beginnend aan het eind van de 70ste week van Daniel. Een week later dus. Maar goed, dat is het Nieuwe Testament. Daar heb ik het verder niet over. Maar het gaat er maar om dat uitdrukkelijk geleerd wordt dat Israël onder de volkeren waaronder zij zich bevinden, waarin de Heer hen trouwens zelf verstrooid had, dat zij daar alsnog tot geloof zullen komen. En op grond daarvan, maar dat zijn de volgende versen, zullen worden verzameld en uiteindelijk teruggebracht naar het land, hè. Maar onder de volkeren is sprake van een soort reiniging, zuivering. Dat vind je trouwens ook in Amos 9, waar staat in vers 8. Ziet de ogen des Heren zijn tegen dit zondig koninkrijk, Dat was het Noordelijke Rijk, het Rijk van de 10 stammen overigens, want er gaat heel Amos over. Amos was uit Juda, maar hij was een profeet, niet in Juda, maar onder de 10 stammen van Israël. Het Noordelijke Rijk noemen we dat wel. Zie, de ogen des Heren zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat ik het van de aardbodem verdelge. Niet zozeer het volk, maar wel het koninkrijk als zodanig. Amos 9 vers 8. Behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heere. Want ziet, dus het koninkrijk wordt verdelgd, maar het volk als zodanig niet. Want ziet, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden. Gelijk, let op dat huis Israëls hier de aanduiding is van het 10-stammenrijk. Ik zeg het er toch maar bij, hè. Ik geef bevel, ik zal het huis Israëls onder de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef, en niet één steentje, korreltje eigenlijk, en niet één korreltje, niet één steentje zal er ter aarde vallen. Alle zondaars mijns volks zullen door het zwaard sterven, die zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, nog ons voorkomen, maar het zal hen wel voorkomen. Maar er staat meteen bij dat weliswaar een oordeel over het koninkrijk komt. Wij weten waar het op uitgedraaid is, namelijk op de wegvoering in de Assyrische ballingschap uiteindelijk. En in fasen trouwens, maar vooruit, dat is wat gebeurd is. Maar de Heer kondigt meteen aan dat onder de heidenen zou dat volk gezeefd worden. Want dat is de strekking van de woorden die hier staan. En uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat de vervallen hut van David weder opgericht zal worden. Dat is merkwaardig genoeg, omdat waar we hier van doen hebben met het 10-stammenrijk, was er natuurlijk al in geen eeuwen een koning uit David, koning over hen geweest immers. Sinds de splitsing van het Rijk namelijk niet, hè. Toen men zich van het huis van David afkeerde. Maar de toekomst van die 10 stammen is wel degelijk die van de troon van David, die weder opgericht zal worden. En dat is dan uiteraard in Jeruzalem en valt uiteraard samen met de weerverzameling van alle 12 stammen, en dus de eenwording van Juda en Efraïm, of hoe je dat maar zegt, hè? Juda en Jozef, met verwijzing dan naar profetieën uit, laten we zeggen, Ezechiël 37, die liggen ook het meest voor de hand namelijk. Maar het idee blijft dat men als het ware buiten de legerplaats gezift zou worden, geschud, gezuiverd zou worden. Maar die waarheid is een heel algemene. Namelijk, hij is van toepassing op 10 stammen van Israël. Hij is van toepassing op 2 stammen van Israël. Hij is van toepassing net zo goed op ons, op een heel ander niveau. Want waar wij gezuiverd moeten worden, waar wij opgebouwd moeten worden in het geloof, veranderd zouden worden naar Gods beeld, of hoe dat maar heten mag, waar wij gereinigd zouden worden door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, gebeurt het niet, per definitie niet, in de legerplaats, maar buiten de legerplaats. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is een algemeen beginsel. Als men zich ophoudt in deze wereld, binnen het instituut, de organisatie of wat dan ook, als dat je leven is, dan heeft de Heer daarin geen werk, daar heeft hij niks te doen. Zijn werk doet hij buiten de legerplaats. Van de Heer staat dat hij ons zou reinigen, dat hij zich een eigen volk zou reinigen en heiligen en hoe dat allemaal maar heten mag. En u weet hoe dat is, hè? Zal ik dan toch maar weer een typologisch voorbeeld geven? Daar zijn die dingen voor, hè? In Hebreeën 9 wordt eerst gezegd dat de hoge priester van het nieuwe verbond door zijn eigen bloed onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen, Hebreeën 9 vers 14. En in datzelfde verband wordt in een zeer onopvallende zin even verwezen naar een ander ritueel uit de Mosaïsche wet. Dat is vers 13. Daar wordt ook verwezen namelijk naar de as der jonge koe besprengende de onreinen. Want in het bloed de stieren en bokken, dat was van grote verzoendag. Hen heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Impliciet dat van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En niet naar de ordening van Aaron op grote verzoendag enzovoorts. Maar behalve dat verwezen wordt naar het bloed der stieren en bokken, waardoor men op grote verzoendag gereinigd werd als volk, wordt er ook verwezen naar de as der jonge koe. Dat heet de vaars, de rode vaars in het Oude Testament. En de aardigheid daarvan is dat het een wet is die gaat als volgt. Het kan zijn dat de mens verontreinigd wordt, want dat schrijft de wet zo voor, dat is in de wet bepaald. De mens wordt verontreinigd als hij in aanraking komt met een dood lichaam. Nou ja, dat kan je overkomen, maar dan ben je ritueel onrein. En wat er dan voorgeschreven is, is die inzetting van de rode vaars. Men moest een volkomene rode vaars, een koe, ergens vandaan zien te halen. Maar het dier werd niet alleen geslacht, het werd in zijn geheel verbrand. Tot as. En dat die as werd vermengd met levend water, staat er. Met water gemengd. En degene die onrein was, moest met dat water besprenkeld worden. Volgens de voorschrift. En dan na een paar dagen, ik geloof na 7 dagen, dan ben je dan officieel weer rein enzovoorts. Maar de aardigheid van het verhaal is, en daarom haal ik het aan, en waarschijnlijk haalt daarom de schrijver van de Hebreeënbrief het ook aan, die dat water der ontzondiging met die as van de rode vaas, en hyssop zat erbij geloof ik, of was er nog meer bij, was nog iets bij, maar goed. Hè? Zederhout, ja. Leuk, zederhout. Ja, dat werd bewaard buiten het kamp. Dus je moest het kamp uit om gereinigd te worden. In de legerplaats kon dat niet. Je moest naar buiten. En dit is de aanloop in Hebreeën 9. De aanloop naar Hebreeën 13. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Waar trouwens ook heel wat lichamen van offerdieren verbrand werden. Dat staat daar ook allemaal bij. Hè? Het is allemaal verwijzing naar buiten de legerplaats. Enzovoorts. Want daar doet de Heer zijn werk. En het bevestigt in de praktijk van wat ik daar straks zei over die kerkgeschiedenis, zal ik maar zeggen. Het werkelijke werk gebeurde niet in het instituut, maar daarbuiten. En van buitenaf had het een uitwerking op het instituut, maar dat is maar bijzaak eigenlijk. Dat is voor de geschiedenis belangrijk, gewoon algemene geschiedenis. Maar voor het christendom als zodanig, in bijbelse zin, is het onbelangrijk. Dan is dat de marge. Want het werkelijke werk gebeurt niet in het instituut, maar gebeurt in individuele gelovigen. En dat heeft met het instituut als zodanig niks van doen. Waarmee ik niet gezegd heb dat zo'n gelovige niet op een of andere wijze toch betrokken zou kunnen zijn bij zo'n instituut. Daar heb ik niks over gehad. Maar ik heb alleen gezegd, het heeft met elkaar niks van doen. Die werkt niet via de organisatie, die werkt via individuele mensen. En in individuele mensen. En dan gaat het beste als ze vrij zijn. Maar ja, daarmee kom ik weer terecht waar ik vorige keer ook was, als ik me goed herinner. In Galaten 5 dacht ik dat we daar waren. Ik kan me vergissen, maar dat dacht ik. Hè. Sta dan in de vrijheid, enzovoorts. Want die hele Galatenbrief, die past natuurlijk uitstekend naast dit hoofdstuk dat wij voor ons hebben liggen in 1 Samuel 23. Want daar gaat het allemaal over. Hè. Wij worden bedreigd. Ja, het schijnt door de islam, maar er schiet ineens een liedje te binnen. Maar lastig is dat. Maar in eerste plaats, wij worden bedreigd door wet. Door religie in het algemeen. En dat is toch nog altijd wat dichter bij dan de islam, hoewel, dat maakt er wel onderdeel van uit overigens. Hè. Het is ook wet, het is ook religie, enzovoort. Het is allemaal wet, ja, ja. Maakt weinig verschil. Maar wat meest voor de hand liggend is natuurlijk, is dat wij als christenen bedreigd worden, laten we zeggen, door het judaïsme, door de Joodse wet, ligt het dichtst in de buurt. Hè? En afgezien daarvan, een deel daarvan, heeft men omgewerkt tot een christelijke wetgeving. Vandaar dat christendom beschouwd wordt als een religie. Wat het niet is. Naar Bijbelse maatstaven. Maar goed. Dat gebied daar, Zif, want zo komen we hier allemaal op. Hè? In 1 Samuel 23 vers 14, de woestijn Zif, in vers 14 en 15... wil zeggen dat het een plaats is waar men gezift wordt. Waar men gezuiverd zou worden. Ook waar men getest wordt, op de proef gesteld wordt overigens. Maar dat zijn allemaal dingen die net zo goed een positieve uitwerking zouden hebben op ons geloof. Hè. De beproeving van ons geloof is belangrijk. Zelfs kostbaar, wordt er bij gelegenheid gezegd. Maar dan staat er, vers 16... Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud. Nou zijn wij voor Jonathan niet zo bang, want het blijkt een aardige jongen te zijn. Nou ja, ik moet er wat respectvoller misschien over praten, blijkt een aardige man, een goede vriend van David. Hij is niet bedreigend. Integendeel, hij heeft David al een paar keer gewaarschuwd en daarmee geholpen. En hem gezegd dat hij moest vluchten, want zijn vader beraamde aanslagen tegen hem. Dat leek wel een typiste, 120 aanslagen per minuut, maar goed. Allemaal aanslagen tegen David. Dat wil zeggen, Jonathan, nou ja, goed. We zeggen dat is leuk dat hij op bezoek komt bij David. Als je dat nou niet geweten had, als je die voorgeschiedenis nou niet gekend had, dan schrik je toch wel even. David is op de vlucht voor Saul. En Saul zit achter David aan. Hij was uitgetogen om David's ziel te zoeken. En dan staat er, toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op. En hij ging tot David in het woud. Dan schrik je toch wel even. Dan denk je, wat moet hij daar? Dit wordt link, toch? Maar ja, wij schrikken er niet van. Wij hebben Jonathan hoogstaan, om zo te zeggen. Toch is er iets met die man mis natuurlijk, hè? Ja, ik wacht maar even, dan kun je er vast aan wennen. Als hij dan zo voor David is, waarom is hij dan niet bij David?
Omdat hij de zoon van Saul is.
Nou en?
Hij koos niet.
Nou en? Ja, hij is de zoon van Saul. Nou en?
Ja, maar dat was, dat bedoel, voor zover, als Jonathan wist, zou hij koning worden naar Saul.
Wie, David?
Nee, Jonathan.
Nee, hij wist dat David koning zou worden.
Dat wist hij dan, maar officieel.
Dat staat hier trouwens ook, dacht ik. Dat staat er zelfs. Hè. Er staat in vers 17, en hij zei tot hem, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden, maar gij zult koning worden over Israël, en ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging weer terug naar zijn huis.
Waarom ben Jonathan bij David, ja.
Ja. Nou ja, ik vind verzachtende omstandigheden dat Saul zijn vader is. Vooruit dan maar. De discipelen zeiden, oordeelt gij zelf. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Hij koos niet, nee. Nee, dat blijft een beetje hangen. Kijk, als je het positief zegt, dan zeg je, Jonathan is een beeld van het gelovig overblijfsel uit de Joden. Zeg maar van onder de wet. En dat is dan per definitie vanuit de Joden. Dat mogen dan zo zijn, en dat is mooi, dat is positief, dan zijn ze gelovig. Dat is een uitbeelding van gelovigen uit de Joden. Daar zijn wij blij mee. Maar waar we niet blij mee zijn, is dat ze niet openlijk kiezen voor David. Of voor de zoon van David. En dat is tot in onze dagen zo. Merkwaardige wijze. Dus zo was het in Handelingen, ik moest even nadenken. Zo was het in Handelingen al voor een belangrijk deel. Daarna raak ik de draad een beetje kwijt, want die verhouding tussen christenen en christen-joden, om zo te zeggen, dat is altijd een beetje moeizaam geweest. En wat we erover weten, daarvan weten we niet zeker hoe gelovig die lui eigenlijk waren. Van de heidenen niet, maar van de joden ook niet, dus dat maakt het wat lastig. Maar van onze tegenwoordige tijd weten we het heel zeker dat dat zo is. Want het is zelfs zo dat er kringen zijn waarin men de Heer Jezus, Joodse kringen, waarin men de Heer Jezus wel beschouwt als de Messias, maar waarin men zelfs zijn naam nog niet eens wil gebruiken. En als het dan toch moet, nou ja, dan in het Hebreeuws, maar eigenlijk liever helemaal niet. Dat is hoogst problematisch. En vanaf de andere kant, vanaf de kant van ons heidenen, zeg ik dan maar gemakshalve, wordt vaak gedacht dat het ook zo moet.
Ja, en dat je er, de Joodse wortels.
Ja, en dat je wel de. Ik heb meerdere keren gelezen van mensen die dan vertellen dat ze zending bedrijven, evangelie prediken onder de Joden, maar dat ze er zorg voor dragen dat ze de naam Jezus niet gebruiken. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Daar hebben ze me nog nooit een antwoord op gegeven. Hoe doe je dat dan?
Nou, je moet respect houden van het geloof.
Ja, ik respecteer iedereen, hij moet maar weten. Maar goed, maar we hebben wat beters voor ze. Als ze het niet hebben willen, dan is dat jammer. Dat vinden wij ook jammer, dat betreuren wij. Dat doet ons verdriet. Ik meen dat ook bloedserieus, maar. Ja, ik respecteer het wel. Als ze zo willen, oké, dan eigen keus, dan is dat zo. Maar we hopen ze van die keus af te kunnen krijgen. Omdat we denken dat ze gekozen hebben zonder te weten wat de werkelijke opties waren. Dus we stellen ze wat anders voor als alternatief. Maar hoe doe je dat zonder de naam Jezus te gebruiken? Kijk, in het Nieuwe Testament lees je over Paulus, dat hij ergens komt en dan predikt hij vanuit de schriften. En dan staat er later pas, uiteindelijk, dat soms dagen later, dat hij zegt dat Jezus de Christus is. Nou ja, andersom. Dat de Christus Jezus is. Dat wil zeggen, hij predikt hen eerst de Christus kennelijk uit het Oude Testament. Dat kan. Want wat voor zin heeft het om te zeggen Jezus is de Christus, als je niet weet wat de Christus is. Dus je moet eerst weten wat het Oude Testament daarover zegt en wat te verwachten is van die Messias, van die Christus. En als je dat gehad hebt, kun je zeggen, kijk, en dat is hem. En dat is wat Paulus deed. Maar als dat laatste niet volgt, heeft het niet zoveel zin. Maar het probleem in dat zogenaamde Messiaanse Jodendom, ja, ik weet niet hoe ik het anders moet aanduiden. Grote groepen noemen zichzelf zo, Messiaanse Joden. Het probleem daarbij is dat men vasthoudt, hardnekkig, aan een Joodse identiteit. Maar ja, dat zal toch moeilijk gaan. Want ja, het evangelie leert ons dat wij der wereld gestorven zijn, der zonde gestorven zijn en der wet gestorven zijn. En dat voor God die natuurlijke achtergrond dus hoegenaamd niet telt. We hebben het over het individu, hè. Neem niet weg dat God een plan heeft met volkeren als zodanig, maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het over geloof van een enkeling, van de individuele mens. En die moet om te komen tot een oprecht geloof in de Heer Jezus Christus, inderdaad al wat hij was en had, moet hij achterlaten. En ik kan het rustig zo zeggen, niet omdat ik dat bedacht heb, maar dat staat gewoon in Filippenzen 3 is het, geloof ik. Die kent u toch? Paulus, hebben we het over Paulus. Die had wat meerdere identiteiten dan één, meerdere paspoorten denk ik. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar hij spreekt over zichzelf daar als Jood. Dus vanuit die achtergrond, om zo te zeggen. Dus even, dus Filippenzen hoofdstuk 3. Waar het gaat over roemen in het vlees. En dat hij lelijke woorden zegt over het jodendom, namelijk de besnijdenis. Ja, dat is vers 2 en 3, hè. Hij noemt het toch nogal cynisch. De versnijding in plaats van de besnijding. En u weet het verschil tussen besnijding en versnijding? Ja, als versnijding is, dan is het misgegaan dus. Ja, nou ja, hij gebruikt dat woord.
En
dat
zijn de honden ook.
Nee, dat is vers 2. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding.
Is het drie keer hetzelfde, drie keer wat anders?
Ja, dat lijkt me wel. Dat lijkt me drie keer hetzelfde.
Drie keer niks.
Ja, ja. Versnijding, het zijn zware woorden. Hond is zwaar woord. Kwade arbeiders is sterk. En versnijding is ook sterk. En zo gaat hij ook verder. Want, zegt hij, want wij zijn de besnijding. Zodat je zeker weet dat versnijding niet een misverstand is. Hè? Wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. En dan komt hij met zijn cv. Hè? Ik weet niet wat dat betekent, maar het heet zo. Hè? Cv, hè. Besneden ten achtste dagen, dat is volgens de Joodse wet dus, besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, dat was die, dat geliefde stammetje, weet je wel, die in een speciale relatie stond tot Jozef, die het eerste geboorterecht had onder de stammen van Israël. Dus dat is een bevoorrechte positie, om zo te zeggen. En meer zeg ik er maar niet over. Ja, ze hebben het schaken uitgevonden, ja. Toen maar. Benjamin, in wie alle stammen van Israël vertegenwoordigd waren, omdat de stam van Benjamin had geen vrouwen meer, geloof zo was, geloof ik, hè? En toen hebben ze die gevangen of zoiets, of geschaakt, vandaar die uitdrukking daarnet. Staat in Richter allemaal. En anders zou die stam uitgestorven zijn, om zo te zeggen. Ja, ja, ja. Benjamin vertegenwoordigt op een of andere wijze alle stammen van Israël. Iets wat normaal gesproken het voorrecht is, en ook de plicht is trouwens, van de eerstgeborene uit het volk, hè. Want de eerstgeborene vertegenwoordigt de hele familie. Per definitie, dat is een van de aspecten daarvan. En dat was Jozef, maar op een ander niveau is in Benjamin ook al, zijn ook alle stammen vertegenwoordigd. Maar goed, hij zegt dan ook uit het geslacht van Israël, het woord Jood gebruikt hij niet. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, nog verder terug een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet, een Farizeer, nog orthodox ook dus, hè. En daarna, of hij ook ijverig was, jazeker, meer dan iemand uit zijn generatie was hij ijverig voor de vaderlijke inzettingen. Dat is Galaten, waar dat staat. Hoofdstuk 1, dacht ik, hè. En dus in de praktijk na de ijver een vervolger der gemeente, Saul. Kunt u het eroverheen leggen, over 1 Samuel 23? En van al die dingen zegt hij dat hij daarin zou kunnen betrouwen naar het vlees, dat wil zeggen hij beschouwt het naar menselijke maatstaven als voordeel, als winst. Maar hij zegt, hetgeen mij winst was, vers 7, heb ik om Christus wil schade geacht. Hij zegt, om Christus wil is het verlies. En ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn. Nou, sterker kun je dat toch niet zeggen, lijkt mij.
Dat is zelfs een eufemisme.
Ja, dat is het ook, ja. Je kunt het wel sterker zeggen, maar dat, dan word je het parlement uitgezet. Nou, tegenwoordig niet meer, maar vroeger dan, hè, dat heet onparlementair, ja. Dus het is eigenlijk een eufemisme. Ik acht die drek te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen. Niet dat er met al die dingen wat mis was, maar als je Christus wil winnen, moet je al die dingen die je naar het vlees mee hebt, ik zei mee hebt, moet je achter je laten. En dat is wat Paulus gedaan heeft, zegt hij. En let op, wat hij mee had naar het vlees, heeft alles van doen met religie. Daar ging het in de eerste plaats over. Daarnaast ook wellicht afstamming, speelt daar ook een rol in. En die twee gaan dikwijls samen, dat weet u ook, hè. Afstamming en godsdienst. Ja. Maar goed, hij zegt, ik heb het schade geacht om Christus te kunnen winnen. En dat is maar net waar het om gaat. Die man die heeft afgerekend met zijn Joods zijn. Met zijn Joodse achtergrond. Jonathan?
Niet,
dat wil zeggen, die zat vast aan zijn vader. Saul, de eisende. En hij geloofde wel dat David hem ooit zou opvolgen. Maar Jonathan wachtte daar zo lang mogelijk mee. En bovendien dacht hij, en daar zat hij dus helemaal in fout, hij dacht dat hij de tweede in het rijk zou worden bij David. Dat hebben we net gelezen, hè?
Ja.
En ik zal de tweede bij u zijn. Nou, dat is dus echt niet gebeurd. Er was een misverstand. Hij was trouw aan Saul en hij ging met zijn vader Saul ten onder. Men heeft het koninkrijk van David dus inderdaad niet meegemaakt. Laat staan dat hij het geërfd heeft of dat hij tweede in dat rijk zou geworden zijn. Er was een misverstand. En dat is min of meer hetzelfde misverstand als wat wij tegenkomen in het Nieuwe Testament. Onder andere in Filippenzen 3. Als je als Christus je winst moet zijn, als dat de bedoeling is, dan zul je maar één ding moeten doen. Dan is er maar één ding, want zo sterk zegt Paulus het ook, dat is vers 14 van Filippenzen 3. Maar één ding, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Dat wil zeggen, vergetende hetgeen achter is. En de Heer zelf zei, wie de hand aan de ploeg slaat en omkijkt of wat er maar staat, hè, is onbekwaam tot het koninkrijk. Dan ben je misschien. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Met andere woorden, men zou volledig kiezen voor de Heer Jezus. En bovendien, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb altijd geleerd dat wij als gelovigen, wij hadden een verleden. En we zijn tot geloof gekomen, zijn wedergeboren geworden en nu hebben we geen verleden, nu hebben we een toekomst. Enzovoorts. Maar hoe zit dat dan met iemand die vasthoudt aan zijn Jood zijn? Dat gaat dan toch mis? En dit zijn nog zwakke uitdrukkingen, want we kennen er uit Galaten veel sterkere. Ja, ik aarzel wat, omdat er staat me inderdaad bij dat ik dat vorige keer heb aangehaald uit Galaten hoofdstuk 5. Want je moet toch ergens dan even een greep doen. Maar zoals ze zegt, dat ligt weer het meest voor de hand. Hè? Galaten 5, als je één keer wedergeboren bent, dan zou je ervoor waken dat je niet wederom, vers 1, met het juk der dienstbaarheid wordt bevangen. Wacht u voor Saul, betekent dat. En daarna zie ik Paulus, zeg u vers 2, zo gij u laat besnijden. In praktijk betekent dat gewoon zo gij u onder de wet laat brengen. Dat Christus u niet nut zal zijn. En dan in vers 4, Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want vers 6, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Maar het geloof, door de liefde werkende. En in vers 6, in hoofdstuk 6, vers 15 staat het weer. Want in Christus Jezus, 6 vers 15, heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En wat de gemeente betreft, in de gemeente is Jood nog Griek. Wat het ook ooit was, en welke rol het ook gespeeld mogen hebben, doet er niet toe, maar in de gemeente bestaat dat niet. En dus het vasthouden aan de ijdele wandeling die door de vaderen is overgeleverd, dat zijn de woorden van Petrus notabene. Ja, dat is fnuikend om zo te zeggen. En Petrus die heeft er zelf problemen genoeg mee gehad. Nou ja, hij is er een beetje legendarisch om geworden. Petrus, dat was die man die toen erop aankwam, toen er echt op aankwam, zei, ik ken die mens niet. Tot 3 keer toe. Hij kende hem wel, ik bedoel, dat veranderde er niet aan, maar in de praktijk ontkende hij. Zie, dat is later wel weer rechtgezet. Maar dat was Petrus. Daarna krijgen we de moeizame geschiedenis, als ik het eens zo mag zeggen, in Handelingen 9, 10 en 11 weer, geloof ik. En 15. Dat hele gedoe met Petrus die naar die heiden toe moest om hem daar het evangelie te brengen, naar Cornelius. Omdat het in strijd was met zijn Joodse traditie. Dat kon het niet doen. Dat moest nog, ja. Dat had nogal wat voeten in aarde bij Petrus. Enerzijds, en de andere kant bij Cornelius, om dat maar kort te sluiten enzovoorts. En daarna wordt het verhaal 1 keer of 3 verteld. Dat was moeizaam genoeg. Niettemin leidde het tot de uitspraak van Petrus. En dat is in Handelingen 15, en daarna horen we van Petrus ook nooit meer wat. Maar zijn laatste woorden, dat hij zegt, nee, wij Joden moeten op gelijke wijze zalig worden als ook de heidenen. Namelijk, niet uit de wet, maar uit de genade Gods. En dat was zijn laatste woord daar. Ik moet zeggen, wij horen daarna nog wel van hem, dat wil zeggen over hem, van Paulus. Maar ja, daar gaan we maar weer naar gelaten. Dan moeten we eigenlijk toch nog wezen, maar vooruit. Galaten hoofdstuk 2. Waar staat in vers 11. En toen Petrus te Antiochië gekomen was. En dat is waar Paulus, lange tijd zijn domicilie had. Antiochië in Syrië, dat wil zeggen niet in Klein-Azië, maar in Syrië. Dat Antiochië. Toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, recht in zijn gezicht, omdat hij te bestraffen was. Want voordat sommigen van Jacobus gekomen waren, dat wil zeggen uit Jeruzalem, uit wat wij zouden noemen de moedergemeente, om zo te zeggen, wat allemaal begonnen was. Eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mee met de heidenen. Dat is in strijd met de Joodse beginselen, uiteraard, hè? Want dat is niet kosher. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Petrus was dus bang voor degene, voor gelovigen, wedergeboren mensen, die vasthielden aan de wet zodanig dat hij zichzelf alsnog onder die wet stelde. Zie? En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat zelfs Barnabas mede afgetrokken werd. Ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Met andere woorden, daar ging de vrijheid die ze in Antiochië hadden. En er kwamen mensen van buiten en iedereen paste zich aan die mensen uit Jeruzalem. En Paulus zegt, dat is verkeerd om. Dat is precies verkeerd om, want het had andersom gemoeten. Gewoon uit wellevendheid alleen al trouwens. Je past je niet aan de visite. De visite moet je zich aan jou aanpassen. Dat is het beginsel. Als jij thuis bent, in jouw huis gelden jouw regels. Dat is het beginsel. En als van die kant af onbegrijpelijk is, dan zeg ik het andersom. Wij komen als vreemden bij iemand in huis en wij worden geacht ons aan te passen aan degene bij wie we in huis komen. En anders moeten we daar niet binnen gaan. Zo hoort dat. Hè? En hier kwamen mensen uit Jeruzalem. Kennelijk, want dat moet je meteen concluderen, waren die christenen daar in Jeruzalem nog steeds levend onder de Joodse wetten. En die brachten ze mee en die verspreidden zich dus daar in Antiochië. En Paulus breekt dat meteen af. Als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, gebeurde in publiek ook nog, indien gij die een Jood zijt naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaak gij de heidenen nu naar de Joodse wijze te leven? Enzovoorts. En daarna zegt hij ook nog, vers 18, want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mezelf tot overtreder. Paulus zegt, ik word een overtreder, juist als ik de wet zou prediken. Het is eerst afgebroken. Als we er nou weer onder moeten leven, dat is de omgekeerde wereld, enzovoorts. En dat is wat gelovigen inderdaad altijd bedreigt. En het komt in beginsel van degenen die weliswaar tot geloof zijn gekomen, die de Heer Jezus erkennen als de Messias, zal ik maar zeggen, als hun verlosser, als hun zaligmaker, maar niettemin toch vasthouden aan hun religie, of wat het maar was. En dus wet. En als je daar een voorbeeld van wil hebben, een voorbeeld, typos, als je een type van wil hebben, ja, dat is Jonathan. Het is een verheugeld verschijnsel dat hij David als de koning, dat wil zeggen als de opvolger van zijn vader, erkent. Maar niettemin blijft hij bij zijn vader. En hij zegt, daarna pas komt David. Maar in werkelijkheid, David was al eerder tot koning gezalfd van Gods wegen. Alleen Jonathan maakte die keus in de praktijk niet. En dat is wat dikwijls gebeurt. En niet alleen Joods-Messiaanse kringen, hoe zeg je dat? Zo ongeveer, hè? Dan spreekt men over Messiaans-Joodse gemeente of Messias-beleidende Joden. Begrijp je me goed? Wij beleiden Jezus als de Messias. Wij zijn Jezus-beleidende heidenen. Ik meen het. Zij zijn Messias-beleidende Joden, omdat Messias als een geaccepteerd woord in het Jodendom, maar de naam Jezus niet. En men wil toch aan dat Jodendom vasthouden, enzovoort. Maar ook in het christendom als godsdienst vind je precies hetzelfde. Mensen die tot geloof komen, maar dan toch vasthouden aan de tradities waarin ze grootgebracht zijn, enzovoorts. Hoewel ze weten dat het elkaar eigenlijk niet verdraagt. En dan krijg je dus altijd wat filosofietjes om het goed te praten. Hè? De kerk doet toch nuttig werk. En misschien kan ik hier tot zegen zijn. En ik ben hier nu eenmaal betrokken bij zus of zo. En daar heb ik geen woord tegen in te brengen. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. En dat kan ook.
Dat kan wel degelijk,
ja. Ja, kan wel degelijk. Maar
als je daar je heil van verwaart, ben je vooral bezig.
Dat is gepraat. Waar het om gaat, is wat de werknaam moet lager wijzen, wat er werkelijk in je hart is. Hè? En dat zou je niet weten, dat kan je van anderen niet weten. Maar ik weet zeker dat er velen zijn, die zijn gewoon bang om de consequenties te trekken. En om het achter zich te laten. En om de ellende die het over hen heen zal brengen, de vrienden en familie die ze daardoor zullen verliezen enzovoorts. De hele maatschappelijke positie verandert daardoor. En als ze een winkel hebben, raken ze hun klanten kwijt. Nou ja, in het westen des lands niet, maar in het oosten en het midden, in de vele. Man, houd erover op.
Mijn opa ook.
Hè?
Mijn opa ook.
Ja, nee, dat gaat zo. Of dat ging zo. Maar dat kan het gevolg zijn. En dan is natuurlijk een pracht van een smoes. Nee, maar ik kan hier dan toch tot zegen zijn. En al is het maar voor één of twee. Is mooi bedacht. Ja. Hoe lang dat gaat, weet ik niet. Als het oprecht is, gaat het niet zo lang. Ben ik serieus. En als het niet oprecht is, nou ja, dan wordt men ingepakt. Dan wordt men alsnog onder die, in het systeem ingepakt en komt men alsnog onder de eisende Saul terecht. Maar als men niet in de vrijheid staat, dat was ook Galaten, heb ik niet gelezen, maar dat was het eind van Galaten 4, dat is de introductie naar hoofdstuk 5, als men niet in die vrijheid staat waarover 5 vers 1 spreekt, dan zal men niet erven. Dan is het dus geen loon. Gelovigen die vasthouden aan de wet hoeven er niet op te rekenen dat ze loon zullen ontvangen. Of met andere woorden, zij krijgen een hemels lichaam in de toekomst, maar niet bekleed. Uit 2 Korinthe 5. De Bijbel is daar glashard over. Nog afgezien van dat wettische leringen, religieuze dus, leringen, worden beschouwd in de eerste plaats als dwaasheid. Dat is het nette term, uitzinnige gelaten. Maar op andere plaatsen wordt het genoemd Joodse fabelen. En dat is ook nog allemaal netjes, want uiteindelijk staat er gewoon, het zijn leringen van demonen. In 1 Timotheus 4, de eerste verse staat dat. Ik kan er niks aan doen. En dan kun je wel proberen te verdedigen van, ja, maar het is toch nuttig, die wetten, mensen, dan heb je wat richtlijnen voor je leven. Dan zeg ik, ja, nee, het is weglopen van de Heer. Weglopen ook voor eigen verantwoordelijkheid. In de eerste plaats niet een keuze willen maken, nu niet, om eruit te stappen, maar ook daarna niet, voor je leven niet, want je laat het aan anderen over, die je dan in een systeem inpassen, en die zeggen, het is je weg, enzovoorts. Ja, ja. En daar kun je dan achter verschuilen, maar dat is onvolwassenheid, en de onvolwassene erft niet. Dat was weer Galaten 4, kortom, die hele brief gaat over deze materie. Wat dat betreft, Jonathan is niet zo'n goed voorbeeld. Het is een aardige man, dat meen ik ook. Maar heel wat religieuze mensen beschouw ik als aardige mensen. Dat meen ik ook, oprecht. En in die zin respecteer ik ze. En soms heb ik er nog bewondering voor ook. Want ik zou het niet kunnen, dus ik heb makkelijk praten. In zo'n systeem zitten, vind ik erg moeilijk. Maar het is natuurlijk, zullen we een nette, moderne, nee, niet zo nette, maar zullen we een moderne term gebruiken, die slappe hap. Ik vind een slappe hap. Als je dat dan zo wil. Hè? Maar het zal je geen bevrediging geven in je leven. En of je leven daardoor makkelijker is, dat lijkt mij ook niet. Dus dan maar de nek uitsteken en dan... Je meldt het bij David, je weet dat het voor korte tijd is. Komt vanzelf, komt ooit een keer en dan zal. En dat is waar het over gaat, hè? Nou goed. Daar hebben wij dus mee van doen. En dan terug weer naar 1 Samuel 23. Men is daar, buiten de legerplaats, min of meer in de woestijn Zif. In het geheim komt dan deze Jonathan, de zoon van Saul, want het gaat natuurlijk stiekem, hè? Die laat zijn vader even in de steek. En hij weet David te vinden. En hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. Wat dat precies betekent, zou ik u niet kunnen zeggen. Hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Het is allemaal correct. En iemand die tot David gaat, zal ongetwijfeld kracht van God ontvangen. Jonathan ook. Op zich is daar niks mee mis, maar het punt is, hij gaat daarna gewoon weer terug. In plaats van de andere kant te kiezen. En hij, zoals gezegd, hij denkt dat hij zal erven. Het koninkrijk namelijk. Zij het dan als tweede man onder David, maar dat blijkt achteraf niet het geval te zijn. En dat was te verwachten. Dat lijkt me ook wel duidelijk, hè? En die beiden, ook, er staat ook nog zo laconiek, ook weet mijn vader zulks wel. Ik heb dat wel eens vaker verteld, hier ook. Ik heb het eens een Joodse rabbi horen vertellen. Die zei, het enige verschil tussen christenen en joden is dat wij joden geloven dat de Messias nog komen moet. En christenen geloven dat hij al gekomen is. Ja. En toen dacht ik daar even over na. Want de conclusie is dus, dat als ooit de Messias dan komt, worden die joden dus alsnog christenen.
Ja, maar dat is eigenlijk toch zo.
Tenzij ze joden willen blijven. Joden kenmerken zich doordat ze geloven dat de Messias nog komen moet. Ja. Nou, als ze vasthouden aan het jodendom, dan zullen ze de Messias, als hij komt, dus nooit erkennen, want dan worden ze christenen. Dan moeten ze hun jodendom toch loslaten. De man zei iets wat hij niet bedoelde, maar hij zei het wel. Lodi van de Kamp. Schiet me er weer een naam te binnen. Ik probeer het altijd te onthouden. Wie was dat die dat zei? Dat is een Jood die, ik weet niet of nog zo is, maar die deel uitmaken van de... nou, die lid is van het CDA in elk geval. En hem werd gevraagd, wat moet nou een Jood in zo'n christelijke partij? Toen zei hij, ja, dat maakt niet zoveel verschil. Wij geloven allebei in de Messias. Alleen wij Joden geloven dat hij nog komt. En christenen geloven dat hij al gekomen is. Er komt dus een keer een eind aan het jodendom, volgens het jodendom zelf. En dat is wat hier staat. Namelijk, ook weet mijn vader Saul zulks wel, dat eenmaal David koning zal worden. En het jodendom weet dus ook in zichzelf, dat is ook zo, weet heel goed, dat ooit een keer aan dat jodendom een einde zal komen. Alleen, men houdt er hardnekkig aan vast. En dus leidde dat ertoe dat toen de Messias kwam, ze hem niet liefden. En hoe dat dan in de toekomst gaat, nou, dat wordt nog link dus, hè. Nou ja, u weet hoe het gaat. Een overblijfsel, een minderheid, zal hem accepteren. In de dagen van de verdrukking, want die moet daartoe leiden. En er staat er, die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. Maar, en David, ik ben altijd geneigd te lezen maar. Waarom ook niet? Dat en, dat wordt zo vaak vertaald met maar door de vertalers. En dikwijls terecht. Op grond van het verband. Dat ik geneigd ben dat ook zo te lezen. Hè? Maar David bleef in het woud, maar Jonathan ging... Oh, er staat toch maar Jonathan. Ze hebben het daar ook zo vertaald, ja. Sorry. Maar Jonathan ging naar zijn huis. Gaat om de tegenstelling tussen die beiden. Ze hebben een verbond, ze horen bij elkaar... en toch gaan hun wegen uiteen. En het had niet zo moeten zijn, uiteraard. Maar zo is het tot in onze dagen. Het is voor ons heel moeilijk om aan de ene kant aan de Heer trouw te zijn... en aan zijn woord trouw te zijn... en aan de andere kant om te gaan met, laat staan samen te werken... met degene die vastzitten in een of ander kerkelijk instituut. Dat is in de praktijk niet mogelijk. Die belangen liggen veel te verschillend. En we horen bij elkaar... tenminste over gelovigen gaat, wat lang niet altijd het geval is trouwens. We horen bij elkaar, dat is inderdaad zo, maar toch, we staan mijlenver bij elkaar vandaan dikwijls. En hierna krijgen we weer een andere episode, die erg lijkt op de eerste, om zo te zeggen. Want nu is men in Zif. En dan staat er in vers 19, toen togen de Zifieten op tot Saul, die zoals u weet in Gibea thuis hoort, gebergte van Gibea. En ze zeggen, heeft zich niet David bij ons verborgen in de vestingen in het woud, op de heuvel van Achila, die aan de rechterkant der wildernis is? Met andere woorden, wij weten waar David is bij ons, hij zit in, nou ja... In de vestingen in het woud op de heuvel van Achila, die aan de rechterhand der wildernis is. Men heeft mij verzekerd dat er inderdaad staat rechterhand. Maar dat het de betekenis heeft van het zuiden.
Ja. Staat er
ook. Ja, ja, het wordt dus bij gelegenheid ook zo vertaald. Men oriënteert zich namelijk op de oriënt. En dan is het zuiden rechts. En oriënt, dat weet u, hè? Dat is oosten. En oriënteren, letterlijk betekent zich richten op het oosten. Het oosten opzoeken, waar de zon op gaat. Dus die kant kijkt men dan op en dan is het aan de rechterkant. Dan is het zuiden dus. Hè? Wij zouden zeggen, eventueel onder. Omdat wij een kaart nemen met het noorden naar boven. En dan zeggen, nee, het ligt daaronder. Niet erboven, eronder. En dan bedoelen we het zuiden. Nou, zoiets is dit ook. Maar dat betekent nog niet dat wij weten waar het is overigens, want we hebben geen flauw idee. De plaats wordt genoemd een vesting, of vestingen, het wordt genoemd woud, het wordt genoemd Hagila. Dat heeft men dan, je moet toch één plaatsnaam overhouden, lijkt het. Dus dat is niet vertaald geworden. En dan rechterhand zuiden en wildernis. Maar waar het precies is, weten we niet, maar die Zefieten wisten dus wel waar het was. In hun gebied namelijk. En ze verraden Davids schuilplaats. Zoals de lui van Kehila in het eerste deel van het hoofdstuk bereid waren om Saul uit te leveren, om David uit te leveren aan Saul, zo ondernemen de Zefieten zelf de actie om David uit te leveren aan Saul. Het enige wat ik ervan kan zeggen is nog iets over die naam Hagila. Zoals gezegd, wij weten niet waar het is. En bovendien hebben de vertalers zelfs problemen met de naam te vertalen. Meestal zegt men het woord betekent donker, duister. Maar het lijkt erop dat ze dat geïnterpreteerd hebben. Een schuilplaats die zal wel ergens duister wezen. In het donker, onder de bomen, in het bos of wat het maar was. Maar volgens Hirsch, die haal ik er tegenwoordig altijd bij. Volgens Hirsch het betekent to sparkle. Sprankelen in het Nederlands. To sparkle. Glinsteren. En hij zegt het betekent eventueel to emit color. Dat wil zeggen kleur uitstralen. Maar de gedachte is wel degelijk. Het is duister, maar in dat duister schittert, sprankelt, toch enig licht. Als ik zo doorga, wordt het toch nog kerstfeest. Hè? Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Zoiets is het dus. Hè? Maar het lijkt me wel duidelijk, voor wat het waard is, want we schieten er niet al te veel mee op. Maar het idee is dat daar waar David is, daar is toch wat licht in de duisternis, om zo te zeggen. En zo is het maar net, want dat past inderdaad heel goed in onze tegenwoordige tijd. Maar meer weet men daar niet van. Dat woord wildernis wordt ook nog wel eens niet vertaald. Yeshimon. Ik meen dat het zo staat in de King James Version.
Dat staat hierop. Yeshimon, ja.
Dat verwachtte ik al. Enige bijval. Maar dat betekent net zo min dat men weet wat het is. Maar Yeshimon van Yasham betekent zoiets als verlaten zijn. En daar komt de vertaling met wildernis vandaan in onze Statenvertaling. Want dat heeft de betekenis van, daar is niks georganiseerd, er woont niemand, er leeft niemand, dan heet het wildernis. Maar het heet ook verlaten, hè. In ieder geval een plaats waar verder niemand woont of zo. Maar die Zefieten wisten het en zeggen, nu dan, o koning, kom spoedig af naar al de begeerte uw ziel en het komt ons toe hem over te geven in de hand des konings. Ze zeggen, er is niks aan de hand, wij leveren hem wel uit. En wat u wilt, kunt u krijgen. En toen zei Saul, gezegend zijt gij lieden den heren dat gij u over mij ontfermd hebt.
Ja, ja.
Ik weet niet of het u langzamerhand opvalt, maar Saul is aardig ingenomen met zichzelf. Hè? In voorgaande hoofdstukken kwamen we dat ook al tegen. Hij zegt, jullie vertellen mij nooit wat. En,
zo zielig.
De man stelt zich voor als zielig, ja.
En een vrome laag eroverheen.
Pathetisch, en een vrome laag eroverheen. Gek is dat, hè? Dat heb je in onze dagen ook. Hè? Mensen die onder de wet leven, die zijn, doen zich ook altijd zielig voor en ook altijd met een vroom laagje eroverheen. En het gaat hen altijd slecht, dat vertellen ze dan ook. Hè? En ze denken ook dat het zo hoort, daarom doen ze het ook zo. Echt waar?
Dat is misschien nog van alle tijden.
Dat is het ook, ja. Dat is het ook. Het is wel aardig, men is zich toch bewust dat men ergens onder gebukt gaat. Dat is ook zo, maar je kan daar vrij van worden, je kan daar zo uitstappen. Precies, ja. Ga toch heen. Vers 22, ga toch heen en bereid de zaak nog meer, dat gij weet en beziet zijn plaats, waar zijn gang is, wie hem daar gezien heeft, want hij heeft tot mij gezegd dat hij zeer listiglijk pleegt te handelen. Nou ja, gezegd, dat staat er wel, maar het idee is natuurlijk dat David aan Saul heel duidelijk gemaakt heeft dat hij listig is. Hè? Inderdaad. Daarom zie toe en verneemt naar alle schuilplaatsen in de welke hij schuilt, kom dan weder tot mij met vast bescheid. Zo zal ik met ulieden gaan en het zal geschieden zo hij in het land is. Zo zal ik hem naspeuren onder alle duizenden van Juda. Dat is een grote praat. Maar in ieder geval, hij stuurt er dus verspieders op uit. Om doen en laten de handel en wandel van David te inventariseren. Toen maakten zij zich op, vers 24, en ze gingen naar Zif, voor het aangezicht van Saul, dus voordat Saul kwam. David nu en zijn mannen waren in de woestijn van Maon, maar het is ongetwijfeld in dat gebied, in de omgeving van Zif. Maon wordt vertaald met een woonplaats, een plechtige woonplaats zelfs, een residentie. In het vlakke veld, aan de rechterhand der wildernis, dezelfde uitdrukking als uit vers 19. Jezimon. Daar waren zij. Saul en zijn mannen gingen ook om te zoeken. Ze waren allemaal op zoek dus, hè? Die Zifieten en Saul en zijn mannen ook. Dat werd David geboodschapt, die van de rotsteen afgegaan was. Of hoe je dat maar vertalen moet, elders staat er. Het werd een David geboodschapt en daarom ging hij van die rotsteen af. Het woord Sela staat daar, hè? Rotsteen. Maar een of andere rots, hoogte. En hij bleef in de woestijn van Maon. En blijven is wonen, dat wil zeggen, hier staat opnieuw, hij is daar in Maon. En toen Saul dat hoorde, jaagde hij David na in de woestijn van Maon. En daarna wordt het spannend, want er staat vers 26, en Saul ging aan deze zijde des bergs, en David en zijn mannen aan gene zijde des bergs, ieder aan de kant van een berg. Het geschiedde nu dat zich David haastte om te ontgaan van het aangezicht van Saul. Het is een soort verstoppertje spelen, hè? Ja. En Saul en zijn mannen omsingelden David en zijn mannen om die te grijpen. Kennelijk gingen ze langs beide kanten van de berg om David in te sluiten. Doch daar kwam een bode tot Saul, zeggende: haast u en kom, want de Filistijnen zijn in het land gevallen. Zijn het land binnengevallen. Toen keerde zich Saul van David na te jagen, en hij toog de Filistijnen tegemoet. Daarom noemde men die plaats Sela Machlekot. Met andere woorden, wat hier beschreven wordt, is dat David bijna in de handen van Saul viel. Het was dus wel degelijk een bedreigende situatie. Het was overigens door verraad. Er was een uitgebreid plan. David werd nagezocht en zijn gangen werden nagezocht en waar hij zich schuil hield en al dat soort dingen meer. En het leidde ertoe dat David gevangen zou worden en daarmee gedood zou worden. Waren het niet dat er ineens iets anders op de agenda kwam, iets onverwachts. Namelijk de Filistijnen komen in dit geval David te hulp. Het is toch wel aardig om dat eens om dat eens vast te stellen. Wat het meest uitgebreid beschreven wordt, is dat men David moet verspieden. Dat zijn gangen worden nagevolgd en dat er dus een plan ontstaat om hem te vangen. En dan moet ik dus alweer naar Galaten, want daar staan die dingen letterlijk, hè, in de brief aan de Galaten. Het zijn nu zulke vrolijke woorden voor ons. Ze zijn voor ons namelijk ook bedreigend, uiteraard. Maar het staat er wel in Galaten hoofdstuk 2. Waar het gaat over de vraag of die heidenen die tot geloof kwamen besneden zouden moeten worden. Wat aan de orde was immers in Handelingen 15 in Jeruzalem. En over die gebeurtenis gaat het. En Paulus zegt, ik ben toen naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas. Galaten 2 vers 1. Ook Titus meegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. En in het bijzonder aan degenen die in achting waren opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek en dus een heiden zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En in Handelingen 15 lees je dat dan ook, dat het niet de bedoeling was dat heidenen die tot geloof kwamen besneden zouden worden. Maar waarom zou het eventueel moeten? En dat zegt vers 4. Namelijk, en dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Want die valse broederen die van bezijden ingekomen dan wel ingekropen waren, die hadden tot doel om deze gelovigen die in de vrijheid staan alsnog tot dienstbaarheid te brengen. Dat wil zeggen, ze alsnog onder de wet te brengen. Maar waar het me om gaat is hoe uitdrukkelijker staat dat er waren ingekropen valse broederen die door de zijdeur van bezijden waren binnengekropen, staat er eerst. Zo van, dat gebeurde als het ware in het geheim. Dat is, heeft men niet in de gaten gehad of zo. Maar die waren er, ja, precies, ja. De vraag is natuurlijk, er staat broederen.
Schijnbroederen.
Staat er bij jou schijnbroederen? Ja, kijk, dan krijg je het al. Er staat valse broederen. Er zijn twee mogelijkheden. Het een is, het zijn helemaal geen broederen. Vals geld is geen geld, hè, dat weet u. Hè. Of het zijn wel broederen, maar ze bijten. Ze zijn vals. Ik weet het niet. Ik ben geneigd te denken dat het helemaal geen broederen zijn. En die vertaling met schijnbroederen, oké. Lijkt me dan wel aardig te kloppen. Ik ben namelijk geneigd om dit soort uitdrukkingen te leggen naast Johannes 10, is het, meen ik, waar staat dat men door de deur zou gaan en niet van elders zou inklimmen, want die lui die van elders inklimmen, die horen er niet bij. Die horen niet bij die kudde. Al doen ze alsof, natuurlijk, hè. Wat is toch Johannes 10?
Ja, hij zegt ook uitdrukkelijk bij, degene die door het raam komen, die komen om te stelen.
Ja, daar staat het, toch of niet?
Ja,
ja. Even kijken hoor.
Ja, liefst wel. En dan staat het
Johannes 10 vers 1. Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Dat wil zeggen, die komt de schapen doden dan wel stelen. Twee woorden wat voor eigenlijk één en hetzelfde is. Maar ze worden eventueel beschouwd als valse herderen. die de kudde opeten enzovoort. Maar dat zijn termen uit het Oude Testament al. Zodat als we hier van doen hebben in Galaten 2 met ingekropen valse broederen, dan lijkt het mij te zijn te betekenen dat het inderdaad geen broederen zijn. Als u dan zegt, maar waarom worden ze dan broederen genoemd? Dan zeg ik, nou, dan lees je die andere vertaling. Er staat één woord, schijnbroederen. Staat aan elkaar, toch?
Ja,
wij in Nederland doen dat. Het zelfstandig naamwoord is niet broederen, maar schijnbroederen. En daarmee is het antwoord gegeven. Dus ja, ik weet dat niet 100% zeker. Maar het gebeurt wel. Dat weet ik wel zeker. Ik ben er absoluut van overtuigd dat wij in onze christelijke, of zal ik zeggen meteen geloofsgemeenschappen, te maken krijgen met mensen die zich bij ons aansluiten, die zich uitgeven voor gelovigen, voor wedergeboren mensen, en die dat absoluut niet zijn.
Geloof
is gratis. Ja. Die worden naar ons toegestuurd. Als u zegt, maar dan sporen die mensen niet, dan zeg ik, nee, dat is ook zo, die sporen dan niet. Daar kun je ze ook gewoonlijk het makkelijkste aan herkennen. Nee, dat meen ik serieus. Maar ja, nou ja, misschien, ja. Ja, maar die ken ik ook, ja. Maar daar heb ik nooit problemen mee. Daar krijg ik ook nooit ruzie mee, of wat dan ook. Die leveren ook geen moeilijkheden op. Die zijn, wat ik dan noem, prettig gestoord.
Ja,
net als ik, zeg ik dan, maar goed. Toch of niet? Toen maar, mij maakt dat niet uit. Ik heb het ook niet over of het verwijtbaar is of niet. Dat doet er niet toe. Dat is het punt niet. Maar ik ken er wel degelijk die alleen maar tot last zijn. Die altijd oneenigheid veroorzaken. Altijd rellenschoppen en wat het maar wezen mag. En sommigen doen het niet altijd, maar bij gelegenheid. Wat je maar wil. Maar ik ben er stellig van overtuigd. Daar zijn er bij die absoluut geen gelovigen zijn. En die zich bij ons mengen, dat is makkelijk genoeg, want wij zijn vrij. Iedereen kan maar binnenlopen, bij wijze van spreken. Iedereen kan zich voor gelovig uitgeven. Ja, waarom ze iemand dat doet, dat moet je mij niet vragen. Daar heb ik geen begrip voor, maar dat het gebeurt is een duidelijke zaak. En daar hebben we het meeste last van. En er zijn er ook bij die echt uit zijn op macht. Die ons tot de orde willen roepen. Zo van, hé, jullie horen er ook bij. Enzovoorts.
Dan moet je er wel zijn.
Ja. En dus die ons tot dienstbaarheid willen brengen. En dat gebeurt soms, heel tactisch hoor.
En met de beste bedoelingen soms.
Ja, ik heb wel voorbeelden bij de hand. Maar ja, dat lijkt me niet gewenst omdat dat is niet voor publicatie geschikt, maar dat soort dingen zijn me regelmatig overkomen. Mensen die heel aardig doen en die je ergens in willen betrekken enzovoorts. En dan, maar wat ze in feite willen is je opnemen in hun groep en je onderdanen onder hun regels stellen enzovoorts. En liefst niet alleen mij, maar allen die onder mijn gehoor komen ook liefst inlijven enzovoort. Zo werken die dingen. Nou goed, ik moet het gauw loslaten, want er schieten me steeds meer voorbeelden te binnen. Moet ik niet hebben. Het staat hier gewoon, hè. Ingekropen valse broederen die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die we in Christus Jezus hebben, met als doel om ons op langs tactische weg, zal ik maar zeggen, te leiden onder de dienstbaarheid. Ik ben er nog stellig van overtuigd dat heel zo'n theologisch systeem als die verbondstheologie geen ander doel heeft gehad om degenen die in de vrijheid staan en leven onder de genade van het nieuwe verbond, om die alsnog terug te brengen onder de wet. En voor dat doel scharrelt men die genade en wet door elkaar tot één mix. En dat heet dan verbondstheologie enzovoorts. Het heet ook doorvloeien trouwens, in Hebreeën 2. Maar dat gebeurt. En dan kun je wel zeggen, het gebeurt met de beste bedoelingen. Dan zeg ik, nou, dat staat nog te bezien. Daar ben ik niet van overtuigd. En als het toch met de beste bedoelingen gebeurt, dan is, antwoord nummer 2. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Dat wil zeggen, die mensen zijn misschien van goede bedoelingen, maar dan weten ze niet beter. Ze worden misbruikt door de tegenstander. En daarom heten het ook leringen van demonen. Ik versta het niet, broeder. Nou ja, dat gaat uiteindelijk zo. Kijk, het gaat natuurlijk nog verder. Want het is nog aardig om te zeggen, dit zijn ingekropen valse broederen. Het zijn eigenlijk geen broederen. Maar, enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat we ook in de Bijbel lezen dat er uit ons midden zware wolven zullen opstaan. Wat is dat, Handelingen 19? 20? Ja, in Johannes, daar heten ze meteen antichristen. Maar in, laten we de verkeerde kant op. In Handelingen neemt Paulus afscheid van de oudsten uit Efeze. U zult mijn aangezicht niet meer zien. Even kijken. Het is Handelingen 20. Waar Paulus zegt tot die oudsten van de gemeente uit Efeze. In vers 28. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Het is altijd die volgorde overigens. Het is niet algemeen bekend, maar dat is wel zo. Paulus schrijft ook aan Timotheus, hebt acht op uzelf en op de leer. Want daarmee zou hij tot zegen kunnen zijn in tweede instantie voor de gemeente als zodanig. En hier staat hetzelfde, zo heb dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest en niemand anders, over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. Hier komen zware wolven in tot de kudde, maar daarna staat er, en uit uzelven zullen mannen opstaan. Sommige van die opzieners dus, hè? Die herders, oudsten, drie termen die hier gebruikt worden. Uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Want daar gaat het dan altijd om, hè? Om ze op sleeptouw te nemen, om ze ergens anders naartoe te leiden. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en iedereen met tranen te vermanen. En zo verder. Nou ja, en in Johannes is dat, daar spreekt Johannes hierover, hij noemt ze meteen antichristen. Hij zegt, je weet dat de antichrist komt, maar er zijn ook nu vele antichristen geworden. Dat is in 1 Johannes, nou, 2, vanaf vers 18... Het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit we kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Zij waren in ons midden, maar daar hoorden ze eigenlijk niet. Zie? Want indien ze uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar ze zijn niet allen uit ons. En daarna wordt gezegd, maar gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. In de zin van, wij beschikken over alle kennis die nodig is in het woord van God uiteraard. Het is niet noodzakelijk parate kennis, zoals het zo mooi heet. Want zo is het uiteraard niet. Maar niettemin, wij worden gewaarschuwd. Hebt acht op uzelf en op de leer. Dat is in de brief aan Timotheus. En de Handelingen 20, heb acht op uzelf en op de gehele kudde, want enzovoorts. Zo werkt dat nou eenmaal, van binnenuit. Dus wij zijn allen gewaarschuwd, om zo te zeggen. Wij worden verspied. Met als doel om ons die vrijheid te ontnemen, dat we niet langer staan in de vrijheid. En u zult zeggen, maar kun je dan je eeuwig leven kwijtraken? Het antwoord is nee, maar je kunt wel je loon kwijtraken. En daar gaat het natuurlijk over, hè. Want als men niet in de vrijheid staat, als men niet vrij is, ook in de praktijk, zal men niet erven. En om die erfenis gaat het. Het is heel simpel, als de duivel ons niet kan tegenhouden om tot geloof in de Heer Jezus te komen, dan zal hij alsnog proberen tegen te houden dat Christus in ons verheerlijk wordt. Logischerwijze. En dat is wat min of meer beschreven wordt dus hier in 1 Samuel 23. Bedenk dan dat David en de zijnen, waar woonden hier in Zif? En het waren die Zifieten in hun directe omgeving dus, die hen verspieden en in de praktijk zich in dienst stelden van Saul. En daarmee zijn ze een illustratie van de tegenwoordige omstandigheden van de gemeente in het algemeen. Niettemin, het zou verkeerd afgelopen zijn. Waren het niet dat de Filistijnen op eigen gezag, misschien was er een oorzakelijk verband tussen, maar de Filistijnen vielen Israël aan. De kans is dat er oorzakelijk verband bij is, want dat is tactiek, hè. Saul heeft druk om David na te jagen, dan hebben wij even vrij om op rooftocht te gaan in Israël. Zo werken die dingen. Maar hoe dat precies is, weet ik niet, want er staat er niet bij. Wat ik wel weet, is dat ook in de loop van de geschiedenis, kerkgeschiedenis zo u wil, dit soort dingen zich hebben voorgedaan. Hè? Ik bedoel dit, als het land druk heeft met het buitenland, met vijanden zal ik maar zeggen, betrokken is bij allerlei dingen met betrekking tot de oude schepping, de oude mens, daar zijn de Filistijnen immers een beeld van, dan hebben ze geen tijd om ons als gelovigen dwars te zitten of na te jagen. Maar juist als het in een land rustig en stil is, loop je het risico dat men zich met binnenlandse aangelegenheden gaat bezighouden om het volk wat homogener en samenhangender te maken. En die lastige christenen die hun eigen cultuur, hun eigen wijze van leven op nahouden, ja, daar probeert men zich dan van te ontdoen. En daar komt men niet aan toe als het wat onrustiger is, om zo te zeggen, in het land. Dan zijn er andere dingen die prioriteiten hebben. En zo is het nou maar net. Dat maakt het heel moeilijk dus om een waardeoordeel te geven over wat er zoal in de loop van de geschiedenis gebeurd is en waar het vandaan komt en wie dat zo geregeld heeft en of iemand dat zo geregeld heeft. En weet je veel, want ik heb dikwijls gedacht bij bepaalde omstandigheden, het is maar goed dat de overheid wat anders aan de hand heeft. Dan laten ze ons als klein groepje in ieder geval met rust. Dat heeft dan geen prioriteit. Vind ik toch wel aardig. Dat ben ik. En ook dingen die ons eigenlijk niet aanstaan, die pakken voor ons toch redelijk goed uit, hè. Als een overheid het opneemt voor al die Mohammedanen in Nederland, dan moeten ze ons helemaal wel met rust laten. Voor slot hebben wij oudere rechten. En als we dan zo nodig godsdienstvrijheid voorstaan, prima. Of ik er blij mee ben, nee, maakt me niet zoveel uit. Weet ik niet. Ik ben niet blij met de islam in Nederland. Uiteraard niet. Ik acht het ook redelijk bedreigend, eerlijk gezegd. Maar die dingen hebben nou eenmaal twee kanten. De ene kant is dat wij teruggeworpen worden inderdaad op onze trouw aan de Heer. Dat we goed weten waar wij voor kiezen. En de andere kant is, men moet die lui ruimte geven in Nederland op een of andere wijze. Uit politieke overwegingen. Maar dan moet er ook ruimte zijn voor christendom uiteraard. En daar plukken we dan toch weer de vruchten van. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. Maar de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar, met name die van het christendom en dus hier in het Westen, is in hoge mate bepaald door godsdienstoorlogen. En het zal waarschijnlijk noodlottig afgelopen zijn als niet gewoon ook daarnaast politieke aangelegenheden een rol gespeeld hebben die de aandacht hebben afgeleid. Het is nog niet zo lang geleden overigens dat je in Nederland als christen met een bepaalde overtuiging in het geheim moest samenkomen omdat het domweg niet toegestaan was. Dan liep het risico dat een bijeenkomst als deze gewoon door de politie uit elkaar geslagen werd. Hè? Dat is niet zo lang geleden hoor. Ja, echt wel. Nou ja, een jaartje of 100. Dat is niet lang geleden. Echt zo. Dus, en nu hebben we daar alle vrijheid. Maar ja, dat komt ook omdat we een kleinere minderheid zijn natuurlijk. Hè? Maar echt positief ziet het er niet uit. In elk geval, het hoofdstuk besluit met te zeggen dat David gered wordt doordat Saul iets anders aan de hand heeft. Afgeleid wordt omdat er andere dingen grotere prioriteit vragen. En daardoor krijgt David weer lucht, om zo te zeggen. En dat is wat met ons ook inderdaad gebeurt in de praktijk. Het laatste woord. Sela machlekot. Dat valt niet mee. Sela is een rots. Daar ging het al over in vers 25 ook. En machlekot wordt vertaald, nou letterlijk, dat is de basisbetekenis, met glad zijn. Glad zijn, to be smooth in het Engels. Glad zijn. En in het Nederlands heet het net zo. En ook met dezelfde toepassing. David was Saul te glad af. En dus wordt het woord vertaald eventueel, ja met glad zijn, maar eventueel met ontkoming. Dat wil zeggen ontglippen. En dus heet dit de rots der ontkoming. Of als men het erg zwart-wit neemt, want zo'n vertaling heb ik gezien, de rots der afsplitsing. Maar eigenlijk, het is ontglipping. En David ontglipte Saul voor de gelegenheid. Maar goed, dat is nog niet het eind van het verhaal, want het gaat nog een poosje door zo. Hè? In de volgende hoofdstukken. Maar daarover hebben wij het weer een andere keer, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ons geborgen mogen weten bij u. Dat wij deel hebben gekregen aan deze zoon van David, die u al lang geleden tot koning gesteld hebt, gezalfd hebt, en die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond en gezeten aan uw rechterhand. En we danken u dat daar waar wij onze toevlucht tot hem genomen hebben, wij bij hem veilig zijn. We danken u dat er niets is wat ons uit uw hand kan rukken, en dat ons een heerlijke toekomst wacht in de openbaring van dat koninkrijk van Christus. We danken u daarom ook dat u voor ons zorgt en ons voorziet van al wat wij nodig hebben en ons inderdaad bewaart voor de boze, hoewel wij nog in deze wereld zijn. Maar we danken u dat we mogen staan in de vrijheid en ons dat ook bewust mogen zijn, in de wetenschap bovendien, dat waar wij in de vrijheid staan, wij ook bekwaam gemaakt worden om te erven en om in bezit gesteld te worden van die onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En daarom mogen wij onze blik richten op de toekomst. Vergeten hetgeen achter is, vergeten wie wij waren, maar in het bewustzijn van wie wij in Christus geworden zijn, als geroepen zonen onderweg naar de heerlijkheid van dit koninkrijk. Daarom bevelen we ons bij u aan en bij het woord uw genade, opdat wij door u bewaard zouden worden inderdaad van deze wereld, van de duisternis en van de boze, en zouden wandelen in gemeenschap met u, in uw licht, naar deze toekomst. Amen.